Er is nog een enkele mededeling van de kerkenraad, gemeente. Het ligt in de bedoeling huisbezoek af te leggen aanstaande maandagavond bij broeder G. Verhagen en ook bij zuster Loes van Wezel. Dinsdagavond bij de familie M. Wielhouwer en eveneens bij de familie J. L. Bon. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Wij zingen gemeente Psalm 95, daarvan het eerste en ook het vierde vers. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna, gemeente, Psalm 96, het zesde vers. Dus achtereenvolgens de belijdenis van het geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en het zingen van het zesde vers van Psalm 96. In ieder van u spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openen de Heilige Schrift vanavond in het boek van de Handelingen der Apostelen, daarvan het 24ste hoofdstuk. We lezen vanavond samen, gemeente, Handelingen 24. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende, dat wij grote vrede door u bekomen, en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u, dat ge ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want we hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf hem onderzocht hebbende zult kunnen verstaan, al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde, dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te beter moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze me nu beschuldigen. Maar dit beken ik, dat ik naar die weg welke ze secte noemen, de God der vaderen al zo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Nog na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien ze iets tegen mij hadden. Of dat deze zelf zeggen, of ze enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond. Dan van dit enig woord, hetwelk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van ulieden geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebbende. En dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken nu Gods aangezicht, gemeente, en bidden hem of hij ons zijn zegen wil geven in deze dienst. Laten we bidden. Ook aan de avond van deze dag, Heere, vergunt u het ons om weer tot u te komen in het gebed. Nu we als gemeente weer samengekomen zijn. Nu we niet alleen deze ochtend, maar ook vanavond als gemeente weer bijeen zijn. Nu ook in deze dienst uw woord al is opengegaan. Nu we het uitgesproken hebben, Heere, dat onze hulp en verwachting alleen van u is. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Laat die verwachting bij ons allen aanwezig zijn, Heere. Die verwachting op u. Het kan zijn dat we gewoonte getrouw kwamen en dat is goed. Wij met onze kinderen. Maar wij bidden u. Laat er iets van verwachting mogen zijn. Bij de gemeente en bij de dienaar die deze woorden uitsprak. Maar dat moet ons allen gegeven zijn. Die verwachting op u. Want dan betekent dat, Heere, dat we het niet van onszelf verwachten. Dan betekent dat ook dat we enige indruk daarvan hebben waartoe we aan deze plaats gekomen zijn. Dan betekent dat, Heere, dat we weten geheel aangewezen te zijn op uw hulp, op uw steun, op uw leiding. Hulp in onze hulpeloosheid. Want we zijn niet in staat, Heere, om uw woord te spreken recht. En naar de zin en de mening van uw geest. En we zijn niet in staat om uw woord recht te horen. Om het te verstaan. Jazeker, de woorden en de klanken kunnen tot ons komen. We kunnen er nog enig vermaak in hebben. We kunnen luisteren, gespitst luisteren zelfs. Maar ons hart is gesloten van nature. Wij verstaan niet, Heere, zoals we in onszelf zijn. De dingen die van de geest van God zijn. Wij als vleeselijke mensen, zoals we in onszelf zijn. En daarom is het zo nodig, Heere, dat er iets van die verwachting van u de heilige en almachtige God is. Verwachting om hulp. Verwachting om licht ook, Heere. Want wij tasten in de duisternis rond. Wij mensen die uit de aarde aard zijn. Wij mensen die in de duisternis geboren zijn. En onze weg moeten vervolgen in de duisternis van dit bestaan. Althans, als in ons leven niet uw licht is opgegaan. Maar van nature is dat er niet. En wij zelf kunnen dat licht niet ontsteken. We zijn er niet toe in staat. We zijn er zelfs niet toe bereid. Want het licht is in deze duistere wereld verschenen, Heere. Maar de duisternis heeft het licht niet begrepen. Had er ook geen behoefte aan. Want hun werken waren boos. En wanneer uw licht in ons leven opgaat, dan blijkt wie we zijn. Dan doet u ons zien wie we zijn, Heere. Dan komen onze werken, onze boze werken aan het licht. En dat willen we liever niet. Daar hebben we geen behoefte aan. Om te zijn, om voor uw aangezicht te zijn, wie we in werkelijkheid zijn. Want u tekent ons. U tekent ons als vleeselijke mensen, die hun wortel in Adam hebben. Wie bestaan vleeselijk is. En wier vruchten en werken in dit leven evenzeer vleeselijk zijn. O, naar onze eigen maatstaf kan het allemaal goed en burgerlijk en deugdelijk zijn. Maar wanneer u ons beschijnt, Heere, wanneer u ons tegenkomt met de scherpe wet, wanneer u ons doet zien wie we zijn, o Heere, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan is het onmogelijk om nog een stap verder te gaan. Wanneer u ons tegenkomt, Heere, o, dan zinken we neer voor u. Wanneer het althans uw werk is, wanneer u ook doorwerkt en ons het doet beseffen dat wij mensen zijn en dat we wandelen op de brede weg van het leven. O almachtige, o heilige God, het is ook zo nodig dat besef te ontvangen, want anders gaan we door. Dan gaan we door, Heere, van de ene dag in de andere. Dan gaan we door van de ene week in de andere, van de ene maand in de andere, ja, van het ene jaar in het andere. We zijn een nieuw jaar begonnen. O Heere, wanneer u ons niet tegenkomt in ons bestaan, zoals we in onszelf zijn, dan gaan we weer door. En dan zullen we het einde van dit jaar beleven, zoals het, als u het althans ons geeft, zoals we het begonnen. Maar wij bidden u, vooral degenen die met ons zijn, die nog niet kennen die stilstand door u bewerkt, die nog niet kennen, Heere, u de heilige God en zichzelf in dat licht, wilt u het schenken. Wilt u die weldaad geven, Heere, o, die we vanuit onszelf afwijzen. We zullen het vanavond ook horen. Wilt u het geven, Heere, ook door de prediking van het woord van deze avond. We zullen het horen, Heere, dat we op vele wijzen kunnen reageren op uw woord. Op het woord van uw evangelie, het lieflijke evangeliewoord, wanneer u lokt en roept en trekt. En wanneer u doet zien, o Heere, de heerlijkheid van uw dienst. Dat er geen betere dienst is dan de dienst van u, voor jong en oud. Maar als het ons niet aangrijpt, als we ons blijven verzetten, dan zal dat woord geen plaats in ons leven hebben. En zo evenzeer, Heere, de scherpe pijlen van uw wet, wanneer u ze richt, door middel van de dienst van het woord op ons hart en leven. Ons hart is zo hard, het schampt er langs af. En we gaan verder. En we gaan door. Misschien even beroerd door uw woord, zoals Felix bevreesd. Maar hij ging door. O almachtige God, bewaar ons ervoor. Laat het anders zijn in ons leven, Heere. We bidden u voor de kinderen en voor de jonge mensen, ja, voor ons allemaal. Wat is het toch nodig om u te kennen en te dienen? Om dat ware werk van uw genade en ontferming in uw leven, in ons leven te hebben ontvangen. Maar nu bent u niet alleen almachtig, Heere. Nu bent u ook langmoedig en genadig. Vol van ontferming jegens zondaren. En we mogen uw goede hand er toch in zien, Heere, dat de kerkdeuren ook vanavond weer open gingen. Dat niet alleen vanmorgen, maar ook deze avond uw woord weer verkondigd wordt. Dat is toch uw werk, Heere. Daarin mogen we toch zien dat u nog bemoeienis met ons hebt. O, betoon het dan ook vanavond, dat het geen vergeefswerk behoeft te zijn. Dat het zaad niet valt langs de weg, waar het wordt opgepikt. En het is weg. En dat het zaad niet alleen valt tussen de doornen. En de doornen groeien op en ze verstikken het goede zaad. En er komt niets van terecht. En dat het zaad valt op de rotsbodem. En het gaat even op en het lijkt wat te zijn. Maar het draagt geen vrucht. O heilige God, u die de grote landman bent. U, o heilige geest, die de zaaier bij uitstek bent. Zaai uw zaad, maar zorg ook voor de vrucht. Laat er een wel toebereide bodem zijn, Heere, bij jong en bij oud. Wees met ons allen zoals we hier zijn. U kent ons. U kent het diepste van ons bestaan. Wij bidden u, o Heere, bij alles wat we misschien meebrachten deze dienst in. Aan zorgen en noden. Onbegrepen voor anderen misschien. Wilt u erin voorzien? Wilt u ook door uw woord antwoord geven op de noden die er in de gemeente kunnen zijn? En betoon het dat u van ieder af weet. Van welke aard het ook is. Misschien de dingen rond de gezondheid. Waarmee we tobben en geen uitweg weten. Of wanneer we zien dat ons lichaam wordt afgebroken, Heere. Dat valt niet mee. Dat is een moeilijke weg. Dat is een weg waarmee we het zomaar niet eens zijn. Geef eenswillendheid, Heere. En geef op te zien tot u. Die niet alleen Die niet alleen in het geestelijke zorgen wilt, oh dat gaat boven alles uit. Maar die ook het leven wilt verlossen van het verderf. Die kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Die ook in alle tijdelijke zorgen en nood een uitkomst bieden wilt. Misschien zijn er dingen in het gezin, of in de familie, of hoe dan ook. Heere, voorzie erin en maak het weer goed. Als er kloven en breuken tussen mensen zijn. Heere, wilt u ze zelf overbruggen. Wilt u die gezindheid in het hart geven, die ook bij u was, o Heere Jezus Christus. U die zelfs in de gestalte van God was, en die het geen roof hebt geacht, en behoefde te achten om Goden even gelijk te zijn, maar die u zelf vernederd hebt. Die een dienstknecht onder de mensen was. O Heere, zouden wij dan niet voor elkaar bukken en buigen. Geef die gezindheid nog, o Heere. Maar boven alles, zorg voor onze geestelijke noden. Wellicht zijn ze er ook. Dat we geen weg meer uit kunnen. Dat we het niet meer weten hoe. Omdat we weten, God is onze rechter. En hij hanteert een zuivere, een heilige wet. En ik kan voor hem niet bestaan, hoe zal het moeten? O Heere, openbaar. Openbaar de weg der zaligheid. Die weg die zo ruim is. Gegeven in de Heer Jezus Christus. Die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. En die zaad zal zien. Zijn werk zal gelukkiglijk voortgaan. Laat het ook onder ons zo mogen zijn, Heere. En wij bidden u ook, bewaar ook bij die weldaad. Als dat in ons leven een plaats heeft. Bewaar erbij, Heere. En laat er de gedurige oefening ook bij uw kinderen zijn. O, daarin wordt u toch zo verheerlijkt. Wanneer uw kinderen telkens weer u nodig hebben, keer op keer de troon der genade toegaan. Schenk het, o Heer, en geef die waarachtige oefening, gewerkt door uw geest, om in alle nooddruft, ook in alle geestelijke nooddruft, het maar te verwachten van u, bij wie een volheid is. Zo wacht het op u, Heere, ook ons samen zijn van deze avond. Gedenk ons in uw gunst. Neem de boze weg. Wilt u alles wat de loop van uw woord beletten kan verhinderen. Drijf alle kopers en verkopers uit. En schenk ons uw genade. Heere, het wacht op u. Beschaam ons niet. Maar gedenk ons in uw trouw en ontferming. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit de tweede psalm, daarvan de versen 6 en 7. Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En ook het zevende vers. De versen 6 en 7 van de tweede psalm. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heeren. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, Gods woord komt vanavond tot ons uit het 24ste en het 25ste vers van Handelingen 24. Het gedeelte uit Gods woord dat we al samen lazen. Handelingen 24, het 24ste en ook het volgende vers. Daar lezen wij Gods heilig woord, onze tekst. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Tot zover onze tekstgemeente. Na het amen van de prediking zingen wij het vijfde en ook het zesde vers uit Psalm 32. En we doen dat zonder verdere aankondiging. Gemeente, Handelingen 24, het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben, laat ons getuige zijn van een episode uit het leven van Paulus in Caesarea. De apostel is daar langs een bijzondere weg gekomen, want die weg had hij niet zelf gekozen. Het is een gedeelte uit de levensgeschiedenis van de apostel die we lezen vanaf het 21ste vers uit Handelingen. 21ste hoofdstuk uit Handelingen. Het ging natuurlijk te ver om heel dat gedeelte u voor te lezen. Het was wel goed geweest, dan kon u het ook plaatsen in het verband, want het is niet het bekendste gedeelte uit Paulus' geschiedenis. En ik zou zeggen, leest u het thuis maar eens. Paulus is teruggekomen van zijn laatste zendingsreis. En hij heeft zijn weg gekozen naar Jeruzalem. Want, zoals u misschien wel weet, in diverse gemeenten waar de apostel gewerkt heeft, was voor de gemeente van Jeruzalem gecollecteerd. Jeruzalem, de gemeente van Jeruzalem, de moedergemeente van de christelijke kerk, was door de vervolging klein geworden. Was ook arm geworden. En de apostel is mede daarvoor naar Jeruzalem gegaan om de opbrengst van de inzameling af te dragen aan de broeders en zusters in Jeruzalem. Maar binnen enkele dagen ontstaat daar een oproer. Paulus is in de tempel, kennelijk kwam hij daar dus ook. En daar is door een aantal mensen, een aantal Joden uit Klein-Azië, een tumult veroorzaakt. Ze zeggen tegen elkaar: zie je het, dat is die. Daar is die man. Die zoveel beweging onder ons Joden brengt. Die een verkeerde leer brengt. Hij, de leider van de sekte van Jezus van Nazareth. En het duurt niet lang, gemeente. Ik zeg het maar in enkele woorden. Paulus zit in de gevangenis. En dan hebben ze het op zijn leven voorzien. Men smeet een samenzwering tegen hem. En het is door Gods voorzienige leiding dat een neef van de apostel het ter oren komt. Het gerucht gaat door Jeruzalem. En deze neef zorgt ervoor, ook weer door de voorzienige leiding van God, dat, wij zouden zeggen, de politiecommandant van Jeruzalem, een Romeins man, Lysias, het ter oren komt. En die zorgt ervoor dat Paulus in de nacht in Caesarea gebracht wordt. Waarom Caesarea? Caesarea is de residentie, de buitenresidentie van de stadhouder, van stadhouder Felix. En Lysias vond het beter dat niet de Joodse raad, maar Felix zelf, dus degene die de oppermacht had in dat gebied, recht zou spreken over dit bijzonder geval. En zo ontmoeten we Paulus hier in Handelingen 24 in Caesarea. En dan wordt hij voorgeleid voor de stadhouder. We hebben het samen gelezen. En de Joden hebben een advocaat ingehuurd. Een advocaat van kwade zaken. Een vleiende advocaat. We hebben heel vleiende woorden uit zijn mond gelezen. Hij zegt het tegen Felix: o Felix, u bent de beste. En u kunt wel zorgen dat deze zaak recht komt. Maar Felix die past het goede gebruik van hoor en wederhoor toe. En hij geeft ook Paulus het woord. En anders dan Paulus, anders dan Tertullus, de advocaat van de Joden, voert Paulus een waardig, een indrukwekkend betoog. En hij geeft getuigenis van de dingen die hem bezighouden waarvoor hij staat. En dan vindt Felix het toch nog te vroeg om op dat moment recht te spreken. Hij zegt, nou Paulus, ik neem jou in hechtenis. Overigens heb je wel de vrijheid om de broeders en de zusters van de gemeente in Caesarea te ontmoeten. Maar ik hoor u nog wel een keer. En zo wordt Paulus toch in de gevangenis gebracht. Waar hij toch nog wel enige vrijheid had, maar hij was een gevangene. Een gevangene voor de zaak van Christus Jezus. En dan op een dag, gemeente, dan krijgt de apostel bevel, en dan komen we bij onze tekst, om weer voor Felix te verschijnen. Maar nu vanwege een andere achtergrond. Felix had een Joodse vrouw. Haar naam is Drusilla. En ongetwijfeld heeft Felix van deze merkwaardige, deze in zijn ogen zo merkwaardige man, verteld aan Drusilla. Ik heb nu iemand voor mijn rechterstoel gehad. Zo iemand heb ik nog nooit daarvoor gehad. En wellicht was het Drusilla die nieuwsgierig werd. En die vroeg, ik zou die man wel eens willen ontmoeten. En zo komt het dat Felix mede namens Drusilla de apostel bij zich roept. En nu waarschijnlijk niet in de rechtszaal, maar in een vertrek van zijn residentie, van zijn paleis, Paulus bij zich roept. En zo komt de apostel te staan voor Felix en Drusilla. Felix. Het is goed om nog even iets van hem te vertellen, gemeente. Felix. Hij had een mooie naam. Het betekent de gelukkige. En wij horen daarin iets van een woord dat wij ook wel kennen. En de jongens en meisjes weten dat ook wel. Felix. Dat herinnert aan het woord feliciteren. Dat is hetzelfde woord. Geluk wensen. Felix, de gelukkige. Nou, er was ook wel reden om Felix de gelukkige te noemen. Althans, in menselijk opzicht. Felix, je zou het nu niet zeggen als je hem daar zo ziet. Met eer en met heerlijkheid. Maar Felix is als slaaf geboren. Nou, hij heeft een geweldige carrière gehad. Deze Felix, in zijn jeugd had hij het niet gedacht. Maar hij is de stadhouder van Judea geworden. Hij, de vertegenwoordiger van de machtige Romeinse keizer hier over Judea. Dat mag hij zijn. Maar gemeente, Felix was een wreedvorst. Een hardvochtig mens. En daarbij ook niet ongevoelig voor omkoperij en corruptie. Het blijkt in dit hoofdstuk ook nog. En daarbij, hij was een zinnelijk, een wellustig mens. Hij had zijn derde vrouw al. En dan Drusilla, een Jodin. Ze was de dochter van koning Herodes. Die Herodes namelijk die Jacobus in de gevangenis gezet had. Die Herodes die Jacobus zelfs gedood had en daarna Petrus gevangen genomen had. Die Herodes waarvan we weten, ook uit de handelingen der apostelen, dat hij een vreselijke dood gestorven is, door de wormen gegeten. Drusilla is zijn dochter. En Drusilla is nog maar heel jong als ze hier zit. 16 jaar nog maar. Een meisje. Een jonge vrouw. Maar gemeente, het is ongelooflijk. Drusilla heeft ook haar derde man al. Ze is een keer verloofd geweest. Maar die man heeft ze afgedankt. Toen is ze uitgehuwelijkd aan een vorst van een klein gebied in Syrië. Maar dat duurde ook maar even. En nu is ze bij Felix. Niet getrouwd, maar ze wonen samen. Niets nieuws onder de zon. En zo, gemeente, zo is deze verbintenis van Felix en Drusilla een samenknoping van ongerechtigheid. Wat een zonde. Wat een afwijking van Gods heilige wet. En zo zitten ze daar. En zo staat de apostel Paulus voor hen. Het zal hem verwonderd hebben. En er is misschien wel een danktoon in zijn hart gekomen. Dat hij deze gelegenheid ontvangen heeft. Om hier, voor de machthebber van dit gebied en zijn vrouw, het evangelie van Gods genade te verkondigen. Oh, het was misschien door nieuwsgierigheid of door een ongezonde interesse, maar hoe dan ook. Paulus mocht hier het evangelie verkondigen en hij deed het. Hij deed het getrouw aan zijn zender. We zullen het straks nog zien, gemeente. Hij deed er niets aan af. En hij deed er ook niets aan toe. Al was het dan zo, dat deze Felix, menselijk gezien, zijn lot, Paulus' lot in zijn handen had. Paulus liet zich niet verleiden om vleiende woorden te spreken. Om dat te zeggen tegen Felix wat Felix graag hoorde. Nee, nee zeker niet. Hij was getrouw aan zijn zender, ook hier. En wat is dan de boodschap van de apostel? Paulus begint te spreken, gemeente, over het geloof in Christus. Dat is ook zijn eerste roeping. Daartoe is hij gezonden. Om van Christus te getuigen. Van hem die zijn ziel lief heeft. En dat heeft hij heel zijn leven gedaan. Had hij dat ook al niet gedaan toen hij nog maar net door God bekeerd was. Daar in Damascus. Wat lezen we? Wat lezen we daar? Hij predikte terstond Christus in de synagoge. Dat Christus de Zoon van God is. En helemaal aan het eind van zijn leven, het laatste vers van de handelingen, we lezen het weer. En we lezen het nog, gemeente. Het heeft zijn leven gestempeld. Zijn prediking was de prediking van Christus. Lerende van de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid. Onverhinderd. En zo is deze apostel een kruisgezant, gemeente. Hij getuigt van het heil dat opgegaan is in Christus. En door zijn kruis. Maar hij is niet alleen kruisgezant. Nee, Paulus spreekt wel met twee woorden. Hij is ook een boetgezant. Want nadat de apostel gesproken heeft over het geloof in Christus, gaat hij verder. En dan wordt zijn toon scherper. Dan wordt het anders. Want dan legt hij een aantal scherpe pijlen op zijn boog. Hij kiest ze heel zorgvuldig uit. Twee scherpe pijlen. Gericht op de harten van Felix en Drusilla. En met de bedoeling om raak te schieten. Zodat ze verwond worden. Zodat ze een pijlen doel treffen. En zodat ze verwond, ja dodelijk ter aarde zouden storten. Dat typeert ook de prediking van Paulus. Hij is niet vrijblijvend bezig. Nee, hij kiest precies die pijlen die passen bij deze twee mensen. Want waarover spreekt hij, lezen we? Over rechtvaardigheid en matigheid. Rechtvaardigheid. Gerechtigheid. En dat tegenover Felix, die zo wreed is. Die zo hardvochtig is. Die zich niets aantrekt van de rechtvaardigheid die bij God geldt. En die zich ook niks aantrekt van die rechtvaardigheid die onder mensen gelden moet. En dan matigheid, ingetogenheid tegenover die beiden die leven niet matig, niet ingetogen, maar in zonde, in wellust. O, Paulus kan er niet omheen en hij wil er ook niet omheen om juist die twee christelijke deugden, rechtvaardigheid en matigheid, aan de orde te stellen. En dan is er nog een derde onderwerp. Het toekomende oordeel. Want ook dat is nodig hier ter sprake te brengen. Het toekomende oordeel. En dat is voor geen van beiden nieuws, gemeente. Beiden weten daar al van. Allereerst Drusilla, de Jodin. O, zeker. Het was niet het meest betrokken gezin waarin ze opgevoed is. Maar toch, ze heeft er ongetwijfeld van afgeweten dat de profeten uit de oude bedeling ook al gesproken hebben van die grote dag des Heren die ooit komen zal. De dag wanneer de Heere rechtvaardig richten zal. Wanneer hij een scheiding gaat brengen tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ze heeft er van afgeweten. En ook Felix, de Griek, vanuit zijn godsdienst weet hij er ook van dat er een dag van vergelding komen zal. En Paulus spreekt ervan. Hij zegt het. Felix en Drusilla, weten jullie het wel? Ooit moet je verschijnen voor Gods rechterstoel. O, je zit nu nog in pracht en praal. Je hebt nu nog macht En je maakt misbruik van je macht. En je leeft in wellust en overdaad. En je hebt een huwelijksleven dat niet klopt. Maar weet het. God zal u dagvaarden voor zijn hoge en heilige troon. En de Heere zal recht spreken over uw leven. Weet het. En daarom vliet de toekomende toorn. Buig u toch voor de Heere om Christus wil, wiens dienaar ik ben. En zo preekt Paulus, gemeente. Zo doet hij recht aan zijn roeping. Zo spreekt hij niet eenzijdig. Maar zo spreekt hij datgene wat zijn zender ook van hem verwacht. Trouw aan zijn meester. O, en het zal zijn hartelijke begeerte hebben. O, mochten ze eens getroffen worden door de pijlen die ik afschiet. Mocht ik het toch merken. Laat het doorwerken, o Heere, in hun leven. En hoe hebben ze gereageerd? Wat is hun reactie geweest, gemeente, op deze ongetwijfeld bewogen en diepborende preek van de apostel Paulus? Wat hun reactie is? Wat is Drusilla's reactie? Gemeente, van Drusilla lezen we niets. Geen tegenkanting en geen bijval. Wat moeten we van haar denken? Dit toch, zeker dit, gemeente, dat zij in onbewogenheid en in kilheid dit woord van de apostel heeft aangehoord. De prediking van Paulus heeft haar niet beroerd, heeft haar hart niet geraakt. O, haar nieuwsgierigheid is misschien bevredigd. Ze wilde graag een aantal dingen weten en ze weet ze nu. O, is dat de inhoud van de leer van de Jezus van Nazareth? Nou, dan weet ik dat. Maar gemeente, de scherpe pijlen van Gods wet, ze hebben haar niet geraakt. Haar hart is te hard. En het lokkende woord van het evangelie, gemeente, het heeft haar niet aangegrepen. De bekoring daarvan heeft haar niet aangegrepen. Het evangelie heeft haar niet verkwikt. En de wet heeft haar niet verschrikt. Het deert haar niet. Het raakt haar niet. En haar leven blijft onveranderd. Dan Felix. Dan Felix. Wat lezen we van Felix? Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. O, bij hem heeft het evangelie en heeft ook de boodschap van Gods wet zijn geweten geraakt. Hij voelt dat het waarheid is. Hij moet het toestemmen. Hij kan er niet omheen. En hij raakt uit zijn evenwicht. Hij raakt van slag. Zijn emoties worden geraakt, gemeente. Zijn gevoelsleven, het wordt aangetast. Felix, zeer bevreesd. En hij weet het. En hij moet het toestemmen. En hij bedenkt het bij zichzelf. O, het gaat niet goed met mij. Rechtvaardigheid en matigheid. O, het wordt in mijn leven niet gevonden. En God, de heilige God, hij eist het van mij. En dat geloof in Christus. Ik ken het niet. En dan dat oordeel. Eens komt er een dag dat ik rekenschap moet afleggen. En dat voor God. En hoe zal het moeten? Gemeente, Felix is bang geworden. Dat onderscheidt hem. Jazeker, dat onderscheidt hem van zijn vrouw, die daar onbewogen zit. En dat onderscheidt hem van de Joden, die er niets van willen weten, die er zelfs mee spotten. En zo geldt het hem, wat de Heer Jezus ooit zei van een van de schriftgeleerden. Gij zijt niet ver van het koninkrijk der hemelen, niet ver er vandaan. Heel dichtbij. De genade Gods gaat rakelings langs zijn leven, gemeente. Maar, hoe aangrijpend, gemeente. Het is als een morgenwolk. Het is als een voorbijgaande dauw. Het is zo weer voorbij. Een felle rimpeling in zijn gemoedsleven. En daar blijft het bij. Het werkt niet door. Het blijft erbij. even bevreesd, even verschrikt, maar hij herstelt zich. Hij bedwingt zich en hij zal het wellicht tegen zichzelf gezegd hebben, niet aan toegeven, niet aan toegeven. Wat zal je vrouw wel denken? Wat zullen al die anderen wel denken? En je bent je baantje misschien wel kwijt. Niet aan toegeven. En dan neemt hij het woord. Dan doet hij zijn mond open. Wat zal het zijn? Het is genoeg geweest, Paulus. We hebben het gehoord. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Mochten we nog eens gelegenheid hebben, Paulus, dan roep ik u nog eens. Tot dusver bedankt. Paulus, tot ziens. En dat was het. Dat was het bij Felix. Daar liep het mee af. O, hij zou de apostel in het vervolg misschien nog een enkele maal spreken. Maar dan niet meer over deze diepgeestelijke zaken. Nee, daar wilde hij niet meer van weten. Zijn belang lag nu bij iets anders. Hoeveel hij wellicht nog aan Paulus verdienen kon. Is er niet een deal te maken? Kunnen we niet wat regelen, Paulus? Wat los geld, weet je wel. Je hebt toch rijke vrienden? Maar daar werkt de apostel niet aan mee. Gesteld al dat hij over die middelen zou beschikken. Nee, dat doet de apostel niet. En zo, gemeente, zo is het voor Felix voorbij. Hij heeft het evangelie gehoord. En het heeft hem even geraakt. En zijn emotie is beroerd. Maar het is voorbij. En na 2 jaren vertrekt hij. Verdwijnt hij van het toneel. Er is een oproer in Caesarea. De stadhouder wordt aangeklaagd, ook weer door de Joden. En het resulteert erin dat hij vervroegd ontheven wordt van zijn post. En zich moet verantwoorden voor de keizer. En dat loopt niet goed af, gemeente. Dat loopt niet goed af met deze stadhouder. En nog een aantal jaren daarna, aan het eind van zijn leven, dan moet hij ook verantwoording afleggen. Dan moet hij verantwoording afleggen van alles wat in zijn leven geschied is. En het was weinig goed. En het was veel kwaad. En dan moet hij ook verantwoording afleggen van deze dag, die ongetwijfeld in zijn geheugen gegrift is gebleven. Die dag dat hij bevreesd geraakte. En dat zijn gevoelsleven aangeraakt werd. Maar het loopt niet goed af. Deze stadhouder. Hij wordt door God veroordeeld. Evenals de onbewogen Drusilla. Zij beiden, gemeente. Hen geldt het wat de Heere gezegd heeft. En wat van al Gods vijanden zou gelden, deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen was, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Dat is het einde, gemeente. Dat is het einde van de onbewogen Drusilla. En het is ook het einde van de bewogen Felix. Tot zover de geschiedenis van Felix en Drusilla. Tot zover de geschiedenis, gemeente, zoals in onze tekst tot ons komt. Maar we willen daarover nogmaals nadenken. En nu door de lijnen vanuit die geschiedenis naar onszelf toe te trekken. Dan zullen we allereerst even nadenken over de verkondiging van de apostel. En daarna over de reactie van Felix en Drusilla. De boodschap van de apostel. Hij sprak. Getrouw aan datgene wat zijn zender van hem verwachtte. Het was een boodschap van wet en van evangelie. Het was een boodschap van geloof, van bekering en van oordeel. Het was een boodschap gericht aan de Jodin Drusilla. Maar niet minder aan de Griek Felix. En het was een boodschap die gepast was in hun leven. De hardvochtige en de zinnelijke Felix. De wrede en de wellustige Felix. Maar evenzeer voor Drusilla. Wat was die boodschap dan? De boodschap van het geloof in Christus. En ik zei het al, gemeente, dat is de boodschap die bij de apostel op zijn ziel gewogen heeft. Want deze Christus, die is het die zijn ziel lief heeft. En al wat aan hem is, is ook voor Paulus gans begeerlijk. En zo is de apostel een gewillige dienaar. Want hij is geroepen tot het brengen van het evangelie van Christus. Gedrongen door de liefde van Christus. Om onderdanen voor deze koning Jezus te winnen. Want is niet de glorie van deze zijn koning en zender niet daarmee gediend dat er veel dienaren zijn? In de veelheid van de onderdanen ligt toch de heerlijkheid van zijn koning? Gemeente, zo is het nog. Zo is het nog. Al Gods ware dienaren, ze zijn in eerste instantie geroepen om van hem te getuigen. Zoals de apostel het ook ergens zegt, wanneer hij betuigt: ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders dan dat en niemand anders dan dat. O, het is zijn hoogste taak te spreken van hem wiens naam is Jezus en in wiens naam tot uiting komt dat hij een zaligmaker is van de zondaren. Het is zijn hoogste roeping te getuigen van de gewilligheid van hem die gekomen is en die zijn geest ook zendt om zondaren te roepen en te trekken. Het is zijn hoogste roeping te getuigen van hem die in een weg van lijden en van sterven zichzelf gegeven heeft, die zijn ziel heeft uitgeschud, maar die zo zaad zal zien en wiens werk voortgang zal hebben door zijn geest en genade. Het is zijn hoogste roeping, gemeente, om te getuigen van de ontferming en de barmhartigheid die in Christus is, van de genade die in hem geopenbaard is voor de grootste der zondaren. Gemeente, het is een evangelie van genade voor schuldigen, van verlossing voor gebondenen, van een weg die de Heere gaat met de zijnen, vanuit Christus en tot Christus. O, het is voor al Gods ware dienaren hun hoogste roeping, maar ook hun innerlijke drang en hun hoogste vermaak te getuigen van hem. En te getuigen met de apostel: o, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste wat de apostel brengt. En dat is toch een boodschap, gemeente, die nog klinkt, die nog steeds klinkt. Bent u er al door verslagen? Bent u er al door aangeraakt? Bezit u al, gemeente, dat geloof waartoe de apostel hier oproept. Dat geloof dat hoogst noodzakelijk is, zonder welk geloof wij voor God de Heere niet bestaan kunnen, gemeente. Dat geloof waartoe de apostel ongetwijfeld opgeroepen heeft, waartoe nog steeds opgeroepen wordt. Gemeente, want alleen die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die niet in de Zoon van God gelooft, die de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Maar de toorn van God blijft op hem. En dat is het gewicht van dit woord, gemeente. Dat is de klem van dit woord. Kent u iets van dat waarachtige geloof? Van dat waarachtige geloof dat de Heere zelf in uw leven gewerkt heeft. Gemeente, dat is het hart van de zaak. In hem alleen is het leven. In hem. En een zondig mensenkind dat weet van zijn zondig bestaan, dat er achter gekomen is dat hij of zij voor de Heere niet bestaan kan, is alleen geholpen met de bediening uit hem. In zijn dood het leven uit hem te ontvangen. En in zijn duisternis te mogen ontvangen het licht dat geopenbaard is in deze Heere Jezus Christus. Maar gemeente, dat hoogste en dat diepste, dat is niet het enige. Het is niet het enige wat de apostel predikt. En we zagen er al van. De apostel spreekt op een andere plaats daarvan. En hij vat dan als het ware zijn evangeliewoord, zijn boodschap samen, als hij zegt dat hij Joden en Grieken betuigt. Wat? Bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus. En zo zien we dat apostel ook hier voor Felix en Drusilla die twee elementen ten volle benadrukt. Het geloof in de Heer Jezus Christus en de bekering tot God, rechtvaardigheid en matigheid. Weet u, gemeente, geloof en bekering, het zijn eigenlijk een tweeling die je altijd bij elkaar ziet. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn eigenlijk als de twee elementen van een scharnier. U weet wel, het scharnier waarop een deur draait, open gaat en weer dicht gaat. En dat scharnier, en onze jongens en meisjes weten het ook wel, bestaat uit twee platen. En die ene plaat is aan de deur vastgemaakt. En de andere plaat is aan de deurpost bevestigd. En die twee platen worden bij elkaar gehouden door een pin. Zo is het nu met het geloof en met de bekering. De ene plaat is het geloof. En de andere plaat is de bekering. En ze worden samengehouden door die ene pin. De pin van de Heilige Geest. En waar de ene gaat ontbreken, gemeente, daar kan de andere niet functioneren. De Heilige Geest werkt ook alleen door zowel geloof als bekering. En gemeente, zo, door geloof en door bekering, zo gaat een zondaar binnen in het koninkrijk. Namelijk door de deur die op deze scharnier draait. En wanneer een van die platen wordt weggenomen, wanneer de bekering losgemaakt wordt van het geloof, dan is de bekering geen ware bekering. En waar het geloof wordt losgemaakt van de bekering, daar is het geloof geen levend geloof. En zo zien we het ook hier, dat de apostel spreekt van het geloof in de Heer Jezus Christus, maar evenzeer in zijn scherpte en in zijn diepte, in zijn vermanende en in zijn ontdekkende aspect, ook van de bekering tot God. Want de apostel, hij spaart zijn gehoor niet. En zo mag het nog niet. Zo mag nog in de ware prediking het gehoor, de gemeente, jong en oud, ze mogen niet gespaard worden. Maar de scherpe pijlen van Gods wet, ze moeten afgeschoten worden. En we moeten ze voelen, gemeente. Zodat we gaan bukken en buigen voor de Heere. Zodat we getroffen worden door de pijlen die worden afgeschoten. Ten diepste door de Heilige Geest zelf. En die pijlen zijn heel concreet, we zagen het al. Rechtvaardigheid en matigheid. Omdat dat juist precies die elementen waren waaraan het ontbrak in het leven van Felix en Drusilla. Bent u al getroffen, gemeente, door de pijlen van Gods wet? Hebt u het al gevoeld dat het aankwam, dat het raakte, dat u het voelde in uw leven? Of misschien gold het in uw leven andere dingen, misschien niet die matigheid. Maar andere zaken, heel concrete elementen, waarvan u moest zeggen, oh, daar ligt mijn zonde, daar ligt mijn boezemzonde, en ik kan voor God niet bestaan. En van daaruit dat u het ook ontdekt, oh, en dan is het niet alleen dit kwaad dat roept om straf, en dan is het ook niet alleen dat andere kwaad dat roept om straf, maar dan ben ik in ongerechtigheid geboren. Dan kan ik in heel mijn bestaan voor de heilige en voor de zuivere God niet bestaan. Als de Heere mij dan gaat doorlichten. En als hij de zuivere maatstaf van zijn wet legt naast mijn leven, naast mijn duistere, naast mijn bezoedelde leven. O Heere, wie kan bestaan? Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Heere, wie kan bestaan? Oh, ik moet verzinken. Ik moet verzinken, Heere. Het ene en het andere en nog het andere en dan de wortel daarvan. O Heere, red mijn ziel. O Heere, behoud mijn leven. En dan wordt het gebed. O Heere, bekeer mij. Bekeer mij, o Heere. O, dan kan het zo zijn dat we zelf ons best gaan doen. Dat we dat veranderen en het andere gaan wijzigen. Maar de gemeente, de Heere moet eraan te pas komen. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En geldt dat ook niet naar ontvangen genade? Blijft dat niet het gebed? Is het ook voor het volk des Heren niet steeds nodig om ook van die twee elementen te horen? De prediking van het geloof in Christus. Om als een boetvaardig zondaar telkens weer de toevlucht te nemen tot hem. O, het is waar, die hun ziel lief heeft. Die ze mogen kennen in beginsel. Uit wiens verdiensten ze hebben mogen ontvangen. Genade voor genade. Maar dat het telkens weer nodig is. Om als een nooddruftig. Om als een ellendig zondaar. Tot deze Heer Jezus de toevlucht te nemen. Om het wederom te ontvangen. En om het wederom te horen. Ik ben uw heil alleen. En is het ook in het leven van Gods volk niet nodig. Om ook telkens weer. Niet alleen te horen over het geloof in Christus. Maar ook over de bekering tot God. Ze kunnen zo afwijken. Ze kunnen zo afwijken. Dan is het een en dan is het ander. En de gevoelige genade van de Heere, hij wijkt. En de gevoelige gemeenschap met de Heere, het is al zo lang geleden. En ze moeten zichzelf nazien en zeggen, o Heere, bekeer ons. Dan alleen zullen wij bekeerd zijn. En zo moet het ons gebed zijn, gemeente. Ach, Heere, wil ons arme zondaren, toch al onze misdaden en ook de boosheid die ons altoos aankleeft, niet toerekenen, o Heere. O, gedenk ons toch om Christus wil. En dat ter wille van het bloed van de Heere Jezus Christus, welks bloed toch reinigen kan van alle zonden. En gemeente, dat geldt nog meer. En we voelen die klem nog te meer. Wanneer we nog dat andere element daarbij betrekken, waarmee de apostel zijn preek voor Felix en Drusilla besluit. Dat toekomende oordeel, dat er aankomt, jazeker, dat voor ieder van ons werkelijkheid wordt. O, hoe dienen we het te gevoelen, gemeente? Hoe dient het als een last in ons leven aanwezig te zijn? Eens zullen we voor God moeten verschijnen. En zal dat zonder verschrikken kunnen? Wanneer ons leven gericht wordt voor die heilige, voor die zuivere, voor die alziende God. Wanneer we daar staan zullen. O gemeente, moet ons gebed dan niet zijn. God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Heere, zie ons toch aan, want we zijn misvormd. Ja, nog erger, we zijn dood door al onze zonden. Dit is de prediking. Dit is de prediking van de apostel voor Felix en Drusilla. En gemeente, het is altijd zijn prediking geweest. En het dient nog de prediking te zijn. De prediking van het geloof in Christus. Dat nu alleen in hem behoud is voor een verloren zondaar. Zoals de tollenaar op het tempelplein stond en het beleed. O God, wees mij zondaar genadig. En de prediking van de bekering, van de waarachtige bekering in ons leven, die omzetting, die verandering ten goede, waardoor we de Heere nodig krijgen, waardoor we hem gaan dienen, waardoor we een lust in zijn geboden krijgen en aller zonde vijand worden. En de prediking van dat eeuwige oordeel. Gemeente, weet u, als we onder het woord van de Heere ons bevinden, dan bevinden we ons altijd onder de klem van de eeuwigheid. Voelt u het, gemeente? Voelt u het? Dat u niet zomaar hier zit. Dat u niet vrijblijvend hier zit. Maar dat het de Heere te doen is om uw behoud. Dat hij het, en dat hij het ook waardig is. Om gediend te worden. Door de jongens en de meisjes. door de kinderen in jullie jonge leven. O, zoek de Heere. En dat Hij het waard is. Dat we bij Hem de toevlucht zoeken. Om beschutting en schuiling te ontvangen voor ons verloren bestaan. Maar dan ook de reactie. Het tweede. Want dat horen we ook. Dat hebben we ook gelezen. De reactie van Drusilla en van Felix. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Herkent u het, gemeente? Weet u er iets van? De vrees door de prediking? Dat het uw hart en leven geraakt heeft? De prediking? De scherpe prediking van Gods wet die aangekomen is in uw leven? Hebben we het verstaan? Zegt u ja? Ja, daar weet ik van. Er zijn momenten onder de prediking geweest dat mijn hart werd aangeraakt. En dat mijn emotie beroerd werd. En dat ik iets voelde van de nood van mijn bestaan. En dat er iets was dat ik het moest belijden. Heere, mijn schuld bevreesd. Zeer bevreesd zelfs, Felix. Kent u er iets van? Ja, zegt u. Daar weet ik iets van. Dat heb ik ook gehad. Ik werd bevreesd. En toen? Ja, toen ging ik mijn leven verbeteren. Want het moest anders worden. De inrichting van mijn leven veranderde hier en daar. Ik voelde, zo kan ik niet leven voor de Heere. En er kwam meer ernst in uw leven. En u ging meer lezen in de Bijbel. En de vrees verdween. Dat kan, gemeente. Dat er een kentering in uw leven gekomen is. En dat de vrees verdween. Ja, maar zegt u, als je nu verontrust bent geworden. En als daarna je leven veranderd is. Dan kan dat toch niet van jezelf zijn. Dan is dat toch Gods werk in je leven. Gemeente, hoe arglistig is ons hart. Hoe arglistig is ons hart. Gemeente, als deze geschiedenis van Felix ons iets wil leren dan dit. Dat de droefheid en de vrees, ja zelfs de grote vrees, op zichzelf ons nergens brengt. Ons ook niet bij God brengt. Oh, dan kan het er zijn. Dan kan het er zeker zijn dat onze emoties beroerd zijn. En dat we onder de indruk naar huis gegaan zijn. En dat we hier en daar in ons leven wat veranderd hebben. En dat de vrees geweken is. En dat we er tevreden mee waren. En misschien wel dat we meenden dat daarmee ons leven veranderd werd. We hadden een ervaring. Er was iets. En dat heb je toch niet van jezelf? Dat heeft God toch gedaan? Gemeente, wij kerkmensen, wij kunnen in een diepe kuil vallen. Een valkuil, deze. Dat we tevreden zijn met enige emotionele ervaringen. Ervaringen waar ten diepste de Heere niet van af weet. Ervaringen die ons niet echt aan de grond brengen. Ervaringen waarop wij zelf het stempel zetten van Gods werk. Maar bij de Heere zijn ze niet bekend. Jazeker, wij houden het ervoor dat het iets van God is. Maar de Heere weet er niet van. Want het heeft ons niet echt bij Hem gebracht. Als een schuldverslagen zondaar. Als een die de Heere nu echt nodig kreeg. Gemeente, dat is een diepe valkuil. Weet, gemeente, er is meer nodig dan een rimpeling in onze emoties. Want dat kan ook een vrucht van ons eigen vlees zijn. Dat kunnen we onszelf aangepraat hebben. Zo arglistig zijn wij. De Heere weet er niet van. En we kennen niet die twee dingen waar het apostel om te doen was. En waar het de rechte prediking nog steeds om te doen is. Het geloof in Christus. Dat ware geloof. Dat ons aan de grond brengt. En dat ons als een hulpeloos, als een schuldverslagen zondaar bij de Heere brengt. In een weg waarin we het van de Heere zelf mogen horen. Ik ben uw heil alleen. En de bekering tot God, waardoor de wortels van ons leven veranderen. Als een werk van de Heere zelf in ons leven. Gemeente, toets uzelf daaraan. Zie het eens na. Leg uzelf naast deze zuivere en heilige maatstaf. Of zijn we misschien zoals Drusilla? Dat kan ook. Onbewogen. Kil. O ja zeker. Wel geïnteresseerd. Ja zeker. We blijven niet één keer weg uit de kerk. Maar de verschrikking van het eeuwige onheil verschrikt ons niet. En de lokroep om de Heere te kennen en de Heere te dienen verkwikt ons niet. Het houdt ons onberoerd. Of we kunnen er wel over praten en we zijn het ermee eens. En we zouden geen streep af willen doen van de rechte leer. Maar we blijven onbewogen, gemeente. Jonge mensen, geldt het jullie misschien, jongelui, dat je de genietingen van de wereld, datgene wat je zo aantrekt en wat je niet wil laten vallen, dat het je meer is dan een leven met de Heere. Dat je het niet op wilt geven, dat je het van je vandaan houdt, dat je zegt, niet te dicht bij me komen. Ik wil mezelf in stand houden. Ik wil voor dat evangeliewoord en voor dat scherpe woord van de Heere niet vallen. We zagen het. Drusilla was een jonge vrouw. 16 jaar nog maar. Misschien jouw leeftijd. O, laat dit voorbeeld je doen schrikken. Ga niet in de weg van Drusilla, jonge mensen. Door onbewogen onder de prediking te zitten. Door het ver van je vandaan te houden. Bid de Heere of hij het in je hart wil griffen. Of hij het onuitwisbaar op je hart en geweten leggen wil. Want hij wil het nog. Want daartoe laat hij het prediken. Het is er hem echt niet om te doen. Dat je daar onbewogen blijft zitten. Maar hij stelt alles in het werk om je in beweging te brengen. Zodat je buigen gaat. Zodat je hem nodig krijgt. Zullen we het leven van Drusilla nog eens verder volgen? Hier was ze 16 jaar. Ze moest met Felix mee naar Rome toe. En ze is daar in de omgeving van Rome gebleven. En het was niet zoveel jaren later. Ze was nog maar half de 30. Dat ze zich bevond in de omgeving van Pompeii. En daarbij bedenkt u al wat. Pompeii. Een stad. In de onmiddellijke omgeving van de vulkaan Vesuvius. En het was daar dat ook zij plotseling de vurige lava van de uitbarstende Vesuvius over haar heen kreeg. Half de 30 jaar, deze Drusilla. En het was met haar afgelopen, gemeente. Het was met haar afgelopen. Weg was haar glorie. Weg was haar aantrekkelijkheid. En weg was ook haar onbewogen hart. Want toen ze op dat ogenblik, op dat ondeelbare ogenblik, voor Gods rechterstoel gedaagd is. Toen was haar hart niet meer onbewogen. Toen heeft ze aan dit moment gedacht. Ongetwijfeld. Toen heeft ze eraan gedacht. Dat ze ooit één keer het evangelie. Het scherpe woord ook van de apostel Paulus gehoord had. En dat ze het van zich afgehouden had. En toen wilde ze er wel onder vallen. Maar gemeente, toen was het te laat. Jonge mensen, toen was het te laat. En wanneer je nu onbewogen onder de prediking zit, dan zal het ook jullie gelden. Want wie kan garanderen dat het jullie nog langer dan 20 jaar duurt? Misschien nog korter. En dan denk je aan de prediking die aan jullie ziel ten koste is gelegd. O, laat het zover niet komen. Ga niet de weg van Drusilla, maar bekeer je. Bekeer je tot de Heere, voor het te laat is. Misschien is het nog anders bij u. Misschien zegt u, het is waar. Het is waar. Het moet veranderen. Het moet veranderen in mijn leven. Ik zal het ook doen. Ik zal het ook doen. Als ik gelegener tijd ontvangen heb En wie weet hoe spoedig ik zal het doen. Ik zal me gaan bezighouden met Gods woord. Ik zal de Heere gaan zoeken, maar nu nog niet. De komende week is nog zo druk. En ik moet dat en dat en dat doen. Gemeente, dan zijn we als Felix. Dan zijn we als Felix. En dan doen we net of wij kunnen beschikken over Gods woord. Dat wij de gelegenheid kunnen uitkiezen. Maar gemeente, die gelegenheid kiest u niet uit. Misschien denkt u wel, ik zal het doen als ik ziek ben. Als ik op mijn ziekbed lig. Maar misschien krijgt u helemaal geen ziekbed. Of ik zal het doen als ik wat ouder ben. Ja, dat is de gelegene tijd. Gemeente, wellicht krijgt u die gelegene tijd niet. Misschien zijn er voor u alleen nog maar die kwade dagen. Waarin u zeggen moet, ik heb er geen lust in. Gemeente, laat het zover niet komen. Laat het zover niet komen. Ga ook niet de weg van Felix. Maar bekeer u tot die God. Die nog steeds zijn woord van genade en ontferming. En zijn woord van wet en evangelie op uw hart richt. Het kan ook nog anders. Het kan ook nog anders. Dat u er ook van weet. Dat de Heere met uw ziel twist. Dat u iets herkent van die vrees die Felix had. Zeer bevreesd. En het laat u niet los. U voelt het. De Heere twist in mijn leven. Het is hem begonnen om mijn hart en leven. U voelt de klem. Het moet anders. O gemeente, duw die gevoelens niet weg. O, wat ik zojuist gezegd heb, het is waar. Bouw er niet op. Bouw er niet op. Laat het daarbij niet blijven. Maar duw het niet weg. Ga ermee tot de Heere. Het kan zo zijn. Misschien wel jonge mensen. Dat ze onder de indruk uit de kerk komen. O, laten de vogelen des hemels het niet wegpikken. Maar ga ermee tot de Heere. En bid hem of hij het op jullie hart binden wil. Onuitwisbaar. Zodat je hem zoeken gaat. Zodat je hem niet meer missen kunt. Bid hem of hij het op uw hart binden wil. De gelegener tijd, gemeente. De gelegener tijd waarover Felix het had. Wat is die gelegen tijd? Gemeente, het is deze tijd. Het is nu. Het is vandaag. Er is een gelegen tijd. Het meest geschikte ogenblik. Geen betere tijd dan nu. We hebben het toch gezongen? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Nu is het de welaangename dag. Nu is het de dag der zaligheid. De gelegen tijd, gemeente, het is vandaag. Het is vanmorgen en de Heere zegt het welmenend. Hij staat met open armen om u te ontvangen. Harde zondaren, verbroken zondaren. Zondaren die vrezen en die niet vrezen. De ellendigste van alle zondaren. De Heere wil hem ontvangen. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. O, bekeer u dan tot deze God. Want hij vergeeft menigvuldig. Buig uw knieën. Want wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Ten slotte, gemeente. Is de genade van God reddend verschenen in uw leven? Is daar een onberouwelijke keus in uw hart gekomen? Bent u de Heere toegevallen? Mag u delen in dat waarachtige geloof, geschonken door hem als een wonder. En door hem zelf ook onderhouden als een niet minder wonder. Mag het zo zijn in uw leven dat u de Heere kent? Oh, dan heeft de preek van Paulus aan Felix en Drusilla u ook iets te zeggen. Dit, neem dan gestadig de toevlucht tot hem, die in al uw noden voorziet, de Heere Jezus Christus. En leef dan ook in rechtvaardigheid en matigheid, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de Heere Jezus Christus, uw grote God en zaligmaker. Hij die zichzelf gegeven heeft voor uw zonden, opdat hij zichzelf een volk zou reinigen, ijverig in goede werken, tot roem van uw koning, die te dienen is, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, u bent tot ons gekomen met uw woord. Een en andermaal, zowel van morgen als van avond. Met dat woord, Heere, dat bij uzelf vandaan komt en waarmee u toch op uzelf wilt aanwerken. Wat wacht het dan alle zo, Heere, op het werk van uw geest en genade, die er ook plaats voor maakt, die harde harten verbreekt, die onbewogen zondaren iets geeft van die waarachtige bewogenheid. En die de vrees wilt doen doorwerken. Er kan wel een rimpeling in onze emoties zijn, Heere, maar het gaat zo licht weer over. Zo snel verdwijnt het. En we kunnen er zelf zo bouwen, menende dat het zaligmakende werk van u is. O, behoed ons daarvoor. O, Heere, almachtige en heilige God, wij bidden u, schenk ons het werk van uw geest. Die geest die onweerstaanbaar werkt, onwederstandelijk, wiens werk het toch is, wiens liefste werk om harde harten te verbreken en zondaren te brengen aan uw voeten, o Heere. Wil u het ook schenken, die geest, bij al degenen die iets van hun eigen onmogelijkheid hebben ingeleefd, die iets ook verstaan van de vrees die bij Felix was, maar zelf niet verder kunnen, wetend dat het bij u vandaan moet komen. O Heere, werk nog door. Werk nog door, o Heere, onder jong en oud. We bidden het met name ook voor onze jonge mensen en voor de kinderen. Wanneer jongens en meisjes naar u gaan vragen, wat een wonder is het, Heere. En wat worden ze dan ook bewaard voor veel zonden. Schenk het, o Heere, in hun ontvankelijke hart. Werk het nog, dat er een roep tot u komt. En dat dit voorbeeld van Felix en van Drusilla maar niet zal worden nagevolgd. Behoed ons ervoor, Heere. Ga nu met ons, nu deze zondag ten einde loopt. Wees ook de komende uren nog met ons. Geef dat we mogen nadenken en wellicht met elkaar nog spreken over de dingen die vandaag tot ons gekomen zijn. En schenk het ons ook dat we in de komende week ons werk als u het ons geeft ijverig verrichten mogen, ons afhankelijk wetend van u. Wees ook met allen die niet meer werken kunnen. Het kan ook een kruis zijn. Verlicht dat kruis door te betonen dat u van hen af weet. Wees met hen die niet meer werken behoeven. Geef dat zij, wanneer ze nog gezonde dagen kennen, hun energie mogen besteden aan goede dingen, tot de eer van u. Wees zo met ons allen. Neem onze zonden weg, Heere. Die zonden die altijd maar scheiding maken tussen u en ons. Vergeef het genadig en verhoor ons in uw gunst, tot roem van uw naam, Heere, onverdiend. Totaal onverdiend, maar doe het nu nog, terwille van de verdiensten van hem die zijn ziel gegeven heeft tot de rantsoen voor zondaren. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106 en daarvan het derde vers. Gaat nu heen in vrede, biddend om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.